Toen ik net, voordat we dat laatste lied zongen en de aankondiging van Irene gedaan werd. Waar zit Irene? Daar zit Irene. Irene is het toch? Toen dacht ik, die gaan jullie missen hoor. Ik heb zelf wat klarinet gespeeld, maar toen ik vanmorgen hier zat te luisteren, dacht ik van, oh, die kan goed spelen. Want mooi klarinet spelen is heel erg moeilijk. Dat weet jij zelf ook wel natuurlijk. Dus ik heb erg genoten. Mijn complimenten. Ik heb het gevoel dat ik een beetje een abonnement hier heb. Want vorige week zondagmiddag stond ik ook hier. Maar dan in de doopdienst die wij als gemeente uit Zwijndrecht hier eens in de zoveel tijd hebben. En het is fijn om vanmorgen weer bij jullie in jullie midden te zijn. En ik heb al genoten van de heerlijke liederen die we gezongen hebben. Waarin we zingen over de Heer Jezus Christus. En wat is het goed om over Hem te zingen. Ja, daar, Hij doet het. En toen ik aan die doopdienst dacht, toen dacht ik van wat is het mooi om jonge mensen te zien opgroeien. Niet alleen lichamelijk, maar vooral ook geestelijk. Ik kom van oorsprong, ik kom uit Lent bij Nijmegen. Ik ga trouwens volgende week de Vierdaagse lopen. Dus misschien vanmiddag nog wel even trainen of zo. Maar, ik kom uit een kwekersfamilie. Ik kom uit een bloemendorp. En mijn oom die had, zoals je hier op het plaatje kunt zien, mijn oom die had wel, die had kassen, daar stonden wel 10.000 cyclamen in. Echt, zover als het oog kon kijken, allemaal cyclamen. En een cyclaam is niet zo makkelijk om te verzorgen. Degene die wel eens een cyclaam krijgen of kopen, die weet het van, tjoh, hij legt zo gauw het loodje of zo. Een cyclaam moet je heel goed verzorgen. Niet te warm, niet te koud, voldoende water, maar niet te veel. Nou ja, er is... Het is een heel gedoe om een cyclaam echt mooi te krijgen. Maar als je hem mooi krijgt, ja, dan groeit hij en dan bloeit hij. Er is een uitdrukking die zegt, stilstand is achteruitgang. En dat is heel waar, ook op geestelijk gebied. Maar het omgekeerde daarvan is, iets wat groeit is een kenmerk van leven. Daar waar groei is, daar is leven. Neem maar eens een zaadje, stop het in de grond en na een tijdje zie je iets omhoog komen en je weet, daar is leven, daar groeit iets. Maar zoals ik al zei met een cyclaam, je moet het wel goed verzorgen, want anders gaat het dood. Ik heb vroeger wel eens, en dat zit natuurlijk een beetje in mijn bloed, wel eens plantjes gestekt, weet je wel. En dan stopte ik die, deed je die in het water, dat ze worteltjes krijgen, en dan stopte je het in de grond. En dan moest dat gaan groeien. Maar ja, ik ben een beetje ongeduldig van natuur. Dus als ik vond dat ik niet snel genoeg resultaat zag, dan haalde ik hem eens even uit de grond om even te kijken van, doen de wortels het wel? Maar dat is natuurlijk helemaal niet goed. Zo'n plantje moet je rustig laten zitten, voldoende water geven, en het gaat vanzelf wel groeien. En zo is het voor een mens ook. Mijn vrouw Henny komt wel eens boven. Als ik boven zit te werken op mijn werkkamer, dan zegt ze van, drink je wel genoeg? Want ik heb de neiging om te weinig te drinken. Maar weet je, als je geen dorst hebt, dan ga je ook niet drinken. En geestelijk is dat ook zo. Ik denk, een van de ergste dingen die je als christen kunt hebben, is dat je geen honger of dorst meer hebt. Dat is een zeer gevaarlijke toestand. Want dan stomp je af en dan word je onverschillig. Misschien denkt u wel eens bij uzelf van, als u worstelt in uw leven, ook in uw leven met God, met alle vragen die u hebt, dat u denkt van, nou zit het wel goed met mij, want ik vind het leven met God vaak zo moeilijk. Dan zou ik u willen bemoedigen met te zeggen van, misschien zit u juist wel heel erg goed. Want juist daar waar een mens zich bewust is van zijn hulpeloosheid, gaat hij naar de bron van leven toe en gaat hij drinken. En als je gaat drinken, ga je groeien. En daar wil ik vanmorgen met u over spreken, over leven en groei. Iets wat we toch als christenen denk ik allemaal willen. Leven en groeien naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En we gaan daarvoor samen lezen uit het 15e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Een hele bekende gelijkenis, de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. De mensen die vorige week in de doopdienst zijn geweest, dat zijn er een paar geweest, want jullie helpen ons altijd met het bad en met allerlei technische dingen en zo. Die zullen er wel het een en ander van herkennen, denk ik. Voordat we hem gaan lezen, laat me even vertellen, het is een gelijkenis. En een gelijkenis is een verhaal uit het gewone leven waarmee Jezus iets wil laten zien van een geestelijke werkelijkheid. En met een concrete toepassing voor u, voor mij, voor ons leven. Zoals je de gelijkenis hebt van de zaaier, van de barmhartige Samaritaan, van de verloren zoon. Zo staat hier de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. En om even iets te schilderen van de context. Belangrijk woord, hè Jenny? Hè? Jenny lacht al. Dat is mijn favoriete woord, de context. Maar dan, waar spreekt Jezus dit? Als je gaat lezen, dan zie je, als je Johannes 14 gaat lezen en Johannes 16, dan zie je dat dit staat tussen het laatste avondmaal en Gethsemane. En het is heel goed mogelijk dat de Heer Jezus op weg is naar Gethsemane met zijn leerlingen en dat hij dan een wijnstok tegenkomt die daar gewoon ook in het wild groeide. En dat hij dan zegt, ik ga jullie een les leren. En als hij dat gedaan heeft, dan gaat hij naar Gethsemane. Daar bidt hij. Daar zweet hij bloed in zijn doodstrijd. Daar wordt hij gevangen genomen, overgeleverd en gekruisigd. Het is een verhaal over een wijnstok. Dat is de stam die je hier ziet. En de ranken, dat zijn de uitlopers. En daar komen de druiventrossen aan. We gaan samen lezen Johannes 15. U mag het ook meelezen vanaf de sheet. Ik heb het in de herziene Statenvertaling. Maar u mag uiteraard ook in uw eigen Bijbel meelezen. En we lezen daar het volgende. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand in mij niet blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En dan lezen we nog vers 16 waar staat, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. We willen samen gaan kijken naar een aantal lessen uit deze geschiedenis van de wijnstok en de ranken. Nou, de Heer Jezus zei het al in vers 16, die ranken die zijn er niet zomaar. Die ranken die aan die wijnstok zitten, die zitten daar met een doel. En dat doel leest u in vers 16. Daar zegt de Heer Jezus, jullie zijn ertoe bestemd, jullie levensbestemming is om vrucht te dragen. Zo heeft God het bedoeld. Voor u, voor jou, voor mij heeft God het bedoeld dat wij vrucht zouden dragen. En zoals de Heer Jezus het tegen zijn volgelingen, zijn discipelen, zijn leerlingen zegt, zo zegt hij het door zijn woord, door Johannes die dit heeft opgeschreven, die erbij was, die ooggetuige is geweest, die het verhaal gehoord heeft en het opgeschreven heeft, zegt hij het ook tegen ons. U, jij bent bestemd om vrucht te dragen. Alleen dan vraag je je natuurlijk af, Wat is die vrucht dan? Aan mij groeien geen druiven en aan u ook niet. Waar heeft de Heer Jezus het hier over? Nou, als u uw Bijbel een beetje kent en je leest dit zo, dan denk je natuurlijk meteen aan Galaten 5 vers 22. Waar gesproken wordt over aan de ene kant de vrucht van het vlees en aan de andere kant de vrucht van de geest. De vrucht van de Heilige Geest in ons. En dan schrijft Paulus daar over liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Als deze vrucht in ons leven gezien wordt, dan komen wij echt tot het doel waar God ons voor bestemd heeft. Ik weet niet of u wel eens dit spelletje gedaan hebt. Wie van u heeft dat wel eens gedaan? Dachten. Ja, kijk, er zijn er een aantal. Oké. Okay. Ik heb het ook wel eens gedaan hoor, heel lang geleden weet ik nog wel. En dan moet je met zo'n pijltje, moet je proberen in die roos te gooien. Nou, ik zal u vast waarschuwen, als ik ga dachten zou ik een beetje uit de buurt blijven. Want ik heb er totaal geen ervaring in, maar ik heb wel eens mensen gezien. Lang geleden zag ik het, dus ik heb tv. En dan zie je zo iemand en die zie je met zo'n pijltje. En die zo. En die weet hem precies in die roos te krijgen. En ik denk altijd, hoe doet die man dat? Hè? Ik zou het met geen mogelijkheid voor elkaar krijgen. Maar als je ernaast gooit, dan mis je het doel. En de Bijbel noemt dat zonde. En zo is het met ons ook. Als wij ernaast gooien, als wij niet toekomen aan het doel wat God met ons heeft door vrucht te dragen, dan missen we ons doel. En dan leven we feitelijk in de zonde. Ja, niet dat we hele erge dingen doen of zo. Maar dan komt niet het leven van Christus in ons openbaar. En dat is het doel wat God met ons leven heeft. En al die kenmerken van die vrucht die we daar zien, die spreken van het leven van de Heer Jezus. Ik denk bijvoorbeeld aan onze trouwtekst, Matteüs 11 vers 28... waar de Heer Jezus zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zitten en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Waarom legt Jezus nou zo de nadruk op dat vruchtdragen? Waarom vindt hij dat nou zo belangrijk dat wij deze vrucht voortbrengen? Nou, dat lees je in vers 8, waarin de Heer Jezus zegt, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. De Vader, God de Vader, wordt verheerlijkt, komt tot zijn eer, wordt in zijn luister en majesteit gezien, bewonderd, aanbeden, wat voor woorden u daarvoor kunt verzinnen, als wij vrucht dragen en achter Jezus aangaan. De verheerlijking van God de Vader. Is het u opgevallen dat als we dat zo lezen, dat er niets van u, van jou en van mij in staat? Er wordt alleen maar gesproken over God. Wat mij stoort en nou, laat ik het anders zeggen. Laat ik het positief zeggen. Het gaat in ons leven niet om mij. En niet om u. En niet om jou. Het gaat in ons leven om God. En dat is misschien wel een van de moeilijkste dingen om te leren in je leven. Het gaat niet om mij. Het gaat er niet om dat ik blij en gelukkig ben en goed, mooi door het leven heen kom of wat dan ook allemaal. Of zelfs in de hemel kom. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar dat is niet de kern waar het om gaat. De kern waar het om gaat is dat God verheerlijkt zal worden. Daar gaat het om. Daar draait ons hele leven om. Daar gaat het in dit hele heelal om. Daar gaat het in Syrië om. Daar gaat het in welk land u ook kunt noemen, in Mali als je leest wat er aan de hand is. In Nederland, alles gaat erom dat God de Vader verheerlijkt zal worden. te midden van alle moeilijke vragen die we hebben en die ik heb, en alle dingen die ik niet begrijp, moet ik dit voor ogen houden. Het gaat niet om de mens, het gaat om God. En hoe wordt de Vader verheerlijkt? Dat is wat de Heer Jezus zegt. Als wij vrucht dragen, de vrucht van de Heilige Geest. De vrucht van het leven van Christus in ons. Daarin wordt de Vader verheerlijkt. En dan zegt hij, mijn Vader wordt verheerlijkt als u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En een discipel, dat is een leerling, een volgeling. Zoals iemand die op school zit, iemand die bij de Heer Jezus op school zit. En die leert achter hem aan te gaan. Jezus volgen en van hem leren. Maar wat betekent dat volgen dan? Waarin volgen we hem dan? En dat zeggen we altijd, wij volgen Jezus. Maar wij volgen Jezus. Eén aspect daarvan, wat ik in mijn leven heb moeten leren en nog steeds aan het leren ben, is Jezus volgen op de weg naar Golgotha. Dat is een thema wat je in de evangelie vaak tegenkomt. Maar hij zegt, wat de Heer Jezus zegt, als je mij wilt volgen, zegt hij, dan moet je dagelijks je kruis opnemen en achter mij aankomen. Nou, wat betekent het in die tijd om je kruis op te nemen? Dat betekende, als je, stel, we gaan even terug in de tijd. We gaan even naar Jeruzalem, 2000 jaar geleden. En ik loop daar in Jeruzalem, of u loopt daar in Jeruzalem met een, ja, je liep daar niet met een kruis, met een compleet kruis zoals hier hangt, maar je had die dwarsbalk, die droeg je. Dan denk je misschien, nou, dat valt nog wel mee. Nou, zo'n dwarsbalk was niet van de lichte, want die woog zo ongeveer 25 kilo. Hebt u wel eens 25 kilo op uw nek gedragen? Nou, dat kun je een klein eindje dragen en dan moet je hem gauw neerzetten. Ik haal wel eens meel van mijn vrouw en dat is een zak van 25 kilo. En als ik van de auto naar huis moet brengen, dan leg ik hem op mijn schouder zo. En dan kan ik er net mee binnenkomen, als het ware. Maar hier heb je een kruis, hier heb je zo'n balk waar je aan vast zit, die je door Jeruzalem heen draagt, een hele lange weg, terwijl je gegeeseld bent, al bijna dood bent. Dus dat was een vreselijk iets. Maar stel je voor, wij zouden in Jeruzalem zijn en wij zien daar iemand lopen met zo'n balk op zijn, zo'n kruis op zijn nek. Wat denk je dan? Weet je wat je dan denkt? Die gaat sterven. Die gaat sterven. Er is geen ontkomen aan. Die gaat sterven. En dat is wat de Heer Jezus zegt. Wij moeten leren om te sterven. De weg naar vrucht dragen is de weg naar Golgotha. Is de weg om iedere keer opnieuw te sterven aan jezelf. En dat is een lastige weg. Die kennen wij allemaal, dat weten wij allemaal. Er is niemand, denk ik, die hier vanmorgen zal zeggen, maar dat is een makkie hoor. Nee. Het is bijna een onmogelijke weg. Als God geen genade zou geven op die weg. Maar weet u, als wij in die weg gaan, sterven aan onszelf, in het achter de Heer Jezus aangaan, dan wordt de Vader verheerlijkt. Weet u hoe het met mij gaat en vaak gegaan is, en nog wel vaak zal gaan, en misschien met u ook wel. Als ik zo'n tekst lees, dan heb je de neiging om te denken van, ja, dat is wat de Heer Jezus wil, dat ik vrucht ga dragen. Ik ga mijn best doen. Ik ga elke dag in mijn Bijbel lezen en ik ga vriendelijk zijn tegen mensen. En ik ga blij zijn en ik wil vrede hebben in mijn hart. En ik wil geduldig zijn. Ja, ik doe heel erg mijn best om geduldig te zijn. En ik wil goed zijn voor mensen. En ik wil mensen geloven en vertrouwen. Ik wil zachtmoedig zijn. Ik wil mezelf beheersen. Heer, ik wil er helemaal voor gaan voor u. En dan ga je. En de eerste, de beste die je tegenkomt. Oh, als je je vrienden tegenkomt. Als ik iemand tegenkom die ik heel erg graag mag. Oh, dan is het wel makkelijk om geduldig te zijn. En om zachtmoedig te zijn. En om het te beheersen. Maar als ik iemand tegenkom die mij het bloed onder de nagels uithaalt. Weet u wat Jezus zegt? Wat Petrus zegt over het volgen van Jezus. Daar zegt hij dit van. In 1 Petrus 2, daar zegt hij... Dat is een brief die helemaal over het lijden gaat overigens. En dan zegt hij dit. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hier gaat het dus over de navolging van Christus. Denk maar aan het boek van Thomas à Kempis. Misschien wel eens van gehoord. Een oude, ja, je kunt niet zeggen katholiek, want in die tijd was er nog geen katholiek en protestant, denk ik. Maar hij kwam ook uit Nederland, hè, maar die schreef het boek De Navolging van Christus. Nou, hier schrijft Petrus over de navolging van Christus. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zondendood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Vaak wordt dat laatste stukje. Ja, ik kan het ook niet helpen, Bert en Jenny, maar je weet dat ik er verzot op ben. Wordt dit uit de context gelicht. Door zijn striemen bent u genezen. En dan zeggen mensen, kijk, weet je wel, God wil mensen genezen. Want het staat, door zijn striemen bent u genezen. Maar als je dit in de context leest, dan gaat het hier niet over lichamelijke genezing. Dan gaat het over de genezing van de zonde. Van die natuur in mij, die alleen maar het verkeerde kan voortbrengen. En weet u, als de Heer Jezus mensen tegenkwam die hem het bloed onder de nagels uithaalden, om het zo maar te zeggen, dan was hij echt geduldig, zachtmoedig, nederig, vriendelijk. Hij wist zich te beheersen. Maar bij ons, als het bij mij gebeurt, oh, dan kan er wat in je oprijzen. Hè? Ken je dat? Ik ken dat hoor. Dan kan er wat door je hoofd heen gaan allemaal aan gedachten en boos zijn en wat dan ook. En dan merk je, deze vrucht waar de Bijbel over spreekt, waar Galaten over spreekt, de vrucht waarvan Jezus zegt, die wil ik in je leven zien. Die heb ik niet van nature. Die bezit ik niet. Dat leven bezit ik niet. Daarom zegt de Heer Jezus in vers 1 en in vers 5. Wie in mij, zegt hij, ik ben de ware. Ik ben de echte wijnstok. En als je in mij blijft, zegt hij, dan blijf ik in jou. En dan ga je veel vrucht dragen. En dan staat er dit achter. Dit levensgeheim. Want zonder mij kunt u niets doen. Ik zal nooit vergeten dat ik was nog niet zo lang tot geloof gekomen, een paar jaar, dus bijna 40 jaar geleden, ik ben dit jaar 40 jaar geleden, dat de Heer Jezus in mijn leven is gekomen. Prijs de Heer, zou ik zeggen. Maar in de jaren daarna, heel kort al, hoorde ik een toespraak van een zendeling en die had het over dit vers. En die legde de nadruk op dat woordje niets. Ik ben het nooit meer vergeten. Zonder mij kunt u niets doen. Of we kunnen natuurlijk een heleboel doen. Ik kan best wel aardig tegen u zijn. En ik kan van alles. Maar dit leven voortbrengen zit niet in mij. En daarom zegt de Heer Jezus, als je dit leven wilt voortbrengen, als je deze levenssappen wilt hebben, dan moet je bij de wijnstok zijn, bij de echte wijnstok zijn. Alleen daar kun je die levenssappen vinden. Dan moet je in mij blijven. Dan moet je in mijn voetspoor gaan. Ga maar eens naar een wijnstok toe en haal er maar eens een rank af. Die mooi, prachtig, mooie bladeren, het ziet er allemaal fris en groen uit. En je haalt hem eraf en je legt hem bij je in de tuin neer. En je zegt, ik ga die rank goed verzorgen. Ik geef hem water. Ik zorg dat hij voldoende zon krijgt. Maar ook weer niet te veel. Ik geef hem mest, ik leg hem mest omheen. En ik doe alles om die rank goed te verzorgen. Wat denk je wat er met die rank gebeurt? Ja, flauw natuurlijk, hè. Die verdort. Waarom? Hij kan nog zo zijn best doen. En jij kunt nog, u kunt nog zo uw best doen om die rank te verzorgen. Maar die rank die gaat eraan. En uiteindelijk gooi je hem weg. En zoals de Heer Jezus zegt, hij wordt verbrand. Hij is totaal nutteloos. Hij moet in de wijnstok blijven. En dat is misschien wel de belangrijkste les die wij als christen moeten leren. Dat ik en dat wij geen leven in onszelf hebben. En dat we echt bij de Heer Jezus moeten zijn. Niet één keer, maar steeds opnieuw. Dan vraag je je misschien af, ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe blijf je dan in hem? Ja, dat kan ik u nooit precies uitleggen. Dat is iets wat je in je leven langzaamaan moet gaan leren. Maar ik wil u een paar tips geven. Want de Heer Jezus spreekt daar ook over. Als je in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zegt hij. Dus dat is het eerste. Dat is het woord van God. Je dagelijks voeden met het woord van God. Kent u dat? Mag u dat eens heel eerlijk vragen? En niet als van, hier staat de ferme, stoere prediker, die me een topgeestelijk figuur is, die even komt vertellen hoe het zit. Nou, echt niet hoor. Toch vraag ik het u. Omdat ik weet in mijn eigen leven hoe makkelijk het is om met alles bezig te zijn, behalve met het woord van God. Zijn wij mensen van het woord van God? Van de Bijbel? Ben jij, bent u iemand die kan zeggen wat Psalm 119 zegt? Heer, ik hou van uw woord. Ik heb uw woord lief, Heer. Zijn wij mensen die leven met Gods woord? En dan een tweede natuurlijk, dat is gebed. De noodzaak, en daarmee bedoel ik niet, dat is ook goed, wat we hier in de dienst doen, of wat je op een bidstond doet, of zelfs wat je thuis doet, als je in je Bijbel gelezen hebt, of voor en na het eten dat je bidt, dat is allemaal heel goed en dat moet je ook vooral doen. Maar zijn wij mensen die een leven kennen van omgang met God? Van niet zomaar, ik moet mijn 5 minuten gebed per dag hebben. Maar bidden kun je overal doen. Bidden doe ik, ik hoop dat u het niet raar vindt, maar bidden doe ik als ik de hond uitlaat. Heerlijk. Of als ik aan het trainen ben voor de Vierdaagse. Dan spreek ik met mijn hemelse vader. Ja, niet als ik 7 uur aan het lopen ben, moet u echt niet denken dat ik 7 uur aan het bidden ben, hoor. Maar ik heb mijn iPhone bij me, weet je wel, dat geavanceerde elektronische apparaat. En daar heb ik de Bijbel op zitten. En dan zit ik af en toe heerlijk in mijn Bijbel te lezen. En dan heb ik iets gelezen. En dan denk ik, wat geweldig dat daar staat. En dan spreek ik daarover met mijn hemelse vader. En zo mogen wij een leven ontwikkelen van omgang met God. En denkt u vooral niet dat ik zo'n geweldige bidder ben, want dat ben ik helemaal niet. Dus laat u daar niet door misleiden. Maar gebed is de brandstof voor ons geestelijk leven. Bidden betekent je hart openen voor God. Niet zomaar vrome woorden tegen het plafond aanketsen. Maar je hart openleggen voor God. Eerlijk zijn tegenover God. De Bijbel noemt dat in het licht wandelen in Johannes 1. In 1 Johannes 1, sorry. De eerste brief van Johannes, daar spreekt Johannes over. Als wij in het licht wandelen, zoals Hij God in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. In het licht wandelen. U kent de geschiedenis wel van Adam en Eva, hè? In het paradijs. In de tuin. Paradijs betekent letterlijk tuin, mooie tuin. En dan hebben ze van die boom gegeten. Eva heeft van die boom gegeten, heeft Adam gegeven. En die heeft gegeten en dan staat er, en ze ontdekten dat ze naakt waren. En wat deden ze? Een rokje vlechten van bladeren en achter de struiken gaan zitten. God mag mij niet zien. En toen kwam God, de Heere God die kwam. En wat deed hij? Iets heel raars met alle respect. Hij riep, Adam, waar ben je? Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom God dat riep? Dacht u dat God niet wist dat ze achter die struik zaten? Natuurlijk wist hij dat. God is alwetend. Alomtegenwoordig. God was erbij zelf. Niet in de zin, niet in de gemeenschapszin, maar in de zin van hij zag het. Hij wist het. En toch riep God: Adam, waar ben je? Kom tevoorschijn, Adam. Kom in het licht. En wat gebeurt er? Adam wijst, geeft de schuld aan zijn vrouw. De vrouw geeft de schuld aan de slang. En God kon maar één ding doen. En dat is ze wegschuiven. En zie je wat wij moeten doen? Wij moeten niet met de vinger gaan wijzen. Wij moeten leren eerlijk zijn tegenover God. In het licht wandelen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je iets wat je als christen ook heel erg hard nodig hebt om te blijven in de Heer Jezus. En dat is gemeenschap. Gemeenschap met andere gelovigen. Want je hebt elkaar nodig. Zoals we vanmorgen al zongen. Jij bent de hand en ik de voet. Wij zijn allebei nodig. Je hebt elkaar echt nodig. Je kunt niet op je eentje christen zijn. Jullie voor elkaar. Jullie zijn Gods handen voor elkaar. Wij zijn niet een soort mensen die in een kokertje naar boven praten en verder een soort geestelijk mens zijn. God geeft heel concreet ons aan elkaar, jullie aan elkaar, om elkaar te bemoedigen, te steunen, op te bouwen, te vermanen. En dan tenslotte het laatste wat de Heer Jezus zegt, en misschien wel het belangrijkste, dat is leren om de wijngaarden hier te vertrouwen. Zoals die hand hier zegt op dat plaatje, kom maar, leg jouw hand in mijn hand. Vertrouw me maar. Ik weet nog heel goed, lang geleden, ik was nog niet zo lang christen, was ik op een conferentie en daar sprak iemand, misschien heeft het wel eens van de naam gehoord, broeder Metcalf, ik weet het niet, maar Abt die steekt zijn vinger op en een paar mensen, ja, van de wat oudere generatie, want hij was al oud. Maar broeder Metcalf sprak op een conferentie en hij sprak hierover. Vertrouwen. Kun je mij vertrouwen, zegt God. Dan zegt u misschien, hoezo vertrouwen? Nou, ik vertrouw God wel hoor. Ja hoor, ik vertrouw God wel, ja. God vertrouwen als het goed gaat, dat is makkelijk hè. Als alles dat je denkt van nou het leven is één groot feest. Alles gaat zoals ik het wil. Dit is geweldig. Dit is leven. Heer, dank u wel. Heer, u bent te vertrouwen. Ja, ja. Totdat het onder je handen afbreekt. En dan merk je dat vertrouwen niet zo makkelijk is. En dat is waar de Heer Jezus het over heeft. Over als de wijngaardenier, de landman, de boer of hoe je het ook wilt noemen. De wijnboer komt om te snoeien. En hij moet snoeien. Want als die niet snoeit, komen er geen vruchten. Al die zinloze uitlopers die er maar aanlopen te groeien, die nemen alleen maar levenssappen op die dat stuk rank nodig heeft waar die druiven aankomen. En daar moeten ze eraf. En hij komt en hij haalt ze eraf. Toen ik hier gisteren nog eens over nadacht, toen dacht ik van, God is niet de Sinterklaasgod. Hoe graag ik dat zou willen. Maar hij is wel een God van liefde. Hij is een God die echt te vertrouwen is. Maar dat is wat de Heer Jezus zegt. Elke rank die vrucht draagt. Niet sommige ranken, niet sommige hele geestelijke ranken. Of sommige hele slechte ranken. Elke rank die vrucht draagt, die snoeit hij. Opdat zij meer vrucht dragen. Opdat de Vader meer verheerlijkt zou worden. En ik beloof u, hij zal met zijn snoeimes komen. Bij ons allemaal, bij ieder van ons. Als we op die weg zijn, achter de Heer Jezus aan. We willen hem volgen. Dan moet je heel nuchter tegen jezelf zeggen. Heer, ik weet dat mijn leven niet van een leien dakje zal gaan. En ik weet dat u dingen zult toelaten in mijn leven. En dat zijn allemaal hele moeilijke theologische vragen, dat weet ik wel. Maar toch. Als u dingen toelaat in mijn leven die ik heel pijnlijk vind, dan doet u dat opdat er meer vrucht komen. Hebt u wel eens langs een wijngaard gelopen? In Frankrijk bijvoorbeeld, of in Zuid-Limburg, of in Luxemburg, of in Duitsland. En ik weet het goed dat ik er eens een keer langs liep en dat ik ging kijken. Dat ik denk van, man, joh, moet je kijken, wat voor korte, stakerige dingen dat zijn. Dat kan toch nooit meer iets worden, denk je dan, in je onschuld. Deze week ben ik een dagje met mijn vrouw uit geweest naar vrienden van ons op de Bethelt. Kennen jullie misschien wel in Zelhem, christelijke camping. En we zijn s'avonds pannenkoeken wezen eten. En we zaten in dat pannenkoekenhuis en ik kijk uit het raam en wat zie ik daar? Ik zie daar een wijnstok in een pot staan. En ik zeg, hé, kijk nou, ik zeg, daar ga ik zondag over spreken. Ik zeg, ga even een fotootje maken. En als je hier nou kijkt, nou ja, die zitten overigens al redelijk goed in het blad, hè. Maar als je hem nou zou zien, als die gesnoeid is, ja, dat plaatje kan ik u niet laten zien, want dan ben ik niet bij geweest. Maar dan is het één kaal geval. Dan denk je van, nou, dat wordt niks meer. We hebben thuis een hibiscus en die snoeien we ook helemaal kaal elk jaar. En dan in de zomer, dan begint die uit te lopen en dan komen we daar toch een bloemen aan, zeg. En zo ook met zo'n wijnstok. Want kijk, ik ging eens goed kijken en wat zag ik daar? Ja, daar zitten al hele kleine druiventrosjes aan. Ze moeten nog groeien, die druiven, maar ze zitten eraan. Die wijngaardenier, die weet precies wat hij moet doen. Die weet precies wat hij weg moet halen. Hij is te vertrouwen. En zo ook bij u, bij jou en bij mij. Je kunt de wijngaardenier vertrouwen. Want hij haalt het beste wat in je is naar voren. Nee, ik bedoel niet het beste wat in jou als natuurlijke mens is. Maar als u, jij, de Heer Jezus Christus toebehoort, dan mag je weten wat de Bijbel zegt. Dat de Heilige Geest in je woont. Dat je een tempel, een woonplaats bent van de Heilige Geest. En dat God dat naar voren wil laten komen. En dat doet hij. Daar mag je hem voor vertrouwen. Dan gaat hij het leven van Jezus Christus in u, in jou, naar voren halen. Misschien vindt u het wel moeilijk om te vertrouwen. Nou, dan bent u een goed gezelschap. En ik denk, als we de rijen langs zouden gaan en u vraagt het aan mij, dan vinden we het allemaal moeilijk om hem te vertrouwen. En toch mogen we het leren. Om ook als het moeilijk gaat in ons leven, om te zeggen, Heer, help me. Ik bid heel vaak, Heer, help me, Heer, om u te vertrouwen. Want ik vind het moeilijk, Heer. Help me alstublieft om mijn hand in uw hand te leggen en u zo te vertrouwen. Vader in de hemel, we danken u, Heer, voor deze heerlijke geschiedenis die Johannes voor ons heeft opgetekend. We danken u dat u een goede God bent. Dat u het beste met ons voor heeft. Dat u te vertrouwen bent. Heer, u hebt ons in de wijnstok geplant. Help ons, Heer, om daar te blijven. Help ons om die dingen in ons leven weg te doen. En niet tot ons te nemen die dit proces verhinderen. Of dat nu televisie, internet of wat dan ook kan zijn, Heer. Help ons om mensen te zijn die echt ernaar jagen om in u te blijven. Door het lezen van uw woord. Door dat te overdenken. Zoals Psalm 1 dat zegt, bij dag en bij nacht. En om dan vrucht te dragen. Door gemeenschap met u te hebben. Door gemeenschap met elkaar te hebben. En door u te vertrouwen. Ook als u komt om te snoeien. En straks, Heer, dan zullen we naast u staan. Dan zullen we samen terugkijken. En dan zullen we zeggen, Heer, wat hebt u door uw genade een geweldig werk gedaan. Vader, verheerlijk zo uw naam in ons leven. Amen.